Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 27 en daarvan de versen 5 en 7. Psalm 27, vers 5 en 7. Gemeente, luisteren wij nu met eerbied en diep ontzag naar de lezing van Gods heilige wet, waarna wij zingen van Psalm 145 en daarvan het zesde vers: De Heere is recht in al zijn weg en werk. 145 vers 6, na de lezing van de heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, zodat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. De schriftlezing, gemeente, vindt u in de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. 2 Korinthe 1, vers 1 tot en met 10. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus, de broeder aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gewoon wetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat we zeer in twijfel waren, ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat we niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God, die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Tot zover de schriftlezing. Tekstgemeente vindt u in dit gedeelte, 2 Korinthe 1, de versen 3 tot en met 5. 3 tot en met 5. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Tot zover. Gemeente, er is grote nood in de gemeente. Allereerst is Jannelie Oosterwijk zeer ernstig ziek. U hebt daar vorige week al kennis van kunnen nemen, ook vanuit de kerkbode. Het mag iets beter gaan, maar de situatie is nog steeds zorgelijk. Dat is één. En in de tweede plaats is van de week geconstateerd dat de kwaal bij Lieve Bruinsma zich weer in alle hevigheid laat gelden. En wel zodanig dat medisch gezien geen hoop wordt gegeven. We willen in het bijzonder denken aan deze families die daarbij betrokken zijn. En willen u ook van harte vragen om in de gebeden met hen mee te leven. Verder willen wij denken aan het jubileum van de familie van de Berg van de Graaf, die deze week gedachten dat ze 25 jaar aan elkaar in de band van het huwelijk waren verbonden. Laat ons bidden. Heren, één psalm kan soms meer zeggen dan een hele preek. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wie zal dan niet denken aan de ouders en de grootouders en de verdere familie van de kleine lieve Bruinsma, 7 jaar oud. En naar de mens gesproken het vonnis des doods in zich. O lieve koning, ontferm u. Ontferm u over dit kind. Dat hij die zalige vertroosting die daar is in de Heere Jezus Christus mag proeven en smaken om als een schaapje aan het hart van de Heere Jezus te liggen. Heere, wilt u zelf met uw Heilige Geest dat kind zo bearbeiden tot zijn eeuwige zaligheid? Wil gedenken aan de ouders en de grootouders en alle andere familieleden? Heere, welk een ontstellende mededeling, o ja zeker. Maandenlang was daar vrees, maar de hoop overheerste toch en dan dit te moeten horen. Heere, we mogen ze alle bevelen aan de troon van uw genade. We hebben het gezongen, hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. En dat u recht bent in al uw weg en werk. Het is genade, Heere, als we dat deze dichter mogen nazeggen. En daarom bidden wij u om die geest der genade en der gebeden. Opdat er balsem in de geslagen wonden gegoten mogen worden. En dat ze die zalige gemeenschap met u mogen proeven en smaken. Dat uw woord geest en leven mag betekenen. Te midden van deze zeer bange en benauwde tijden die ze beleven. Wilt u ze zo alle nabij zijn naar de grootheid uw genade. Zo ook de kleine Jannelie Oosterwijk. Welke zorgen, Heer. Ach, we mogen ook haar bevelen aan de troon van uw genade. Wilt u dit kind voor uw rekening nemen? Zou u nog genadig herstel willen geven? Het is toch geheel en al van u afhankelijk, Heere. Geef dat alle middelen die nog aangewend worden door de doktoren ook rijkelijk door u gezegend zouden mogen worden. En dat en ouders en kinderen in dit alles de toevlucht mogen zoeken en vinden bij u de levende God. Immers gij alleen zijt die in deze grote nood ook genadig kunt en wilt voorzien. Heer, ontferm u dan naar de grootheid uw barmhartigheden en dat we in dit alles ook meer en meer het gemeente zijn, mogen beleven, om bij de voortduur met de nood van de leden der gemeente aan de troon van uw genade te verkeren, want als het goed is, is het toch zo, wanneer één lid lijdt, lijden alle leden. De hand kan niet zeggen tot de voet, ik heb u niet nodig. Heren, er mag ook vreugde zijn in de gemeente waar u een echtpaar, het echtpaar van de Berg van de Graaf, deze week deed gedenken dat u 25 jaar geleden hen wilde verbinden in de band van het huwelijk. Tot hiertoe mogen ze nog samen zijn. Groot is uw trouw en goedheid in dit alles. U kent ook de zorgen en de moeite die er leven. Heere, gedenk ze naar de grootheid van uw barmhartigheden. En wilt u ook in de toekomst uw tere zorg, nabijheid en liefde betonen in hun huwelijksleven. Dat het mag leven in beider hart en u. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Gedenk alle zieken der gemeente, in ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, bejaardenhuizen, ook de zieken thuis, er wordt veel geleden en gestreden. Maar dat het mag zijn, Heere, in uw nabijheid. Het is een groot verschil of dat we de moeite en de zorgen van het leven alleen moeten dragen, of mogen weten, ik ben wel ellendig en aldruftig, maar de Heere denkt aan mij. Bidden u voor de nood der wereld, waar zoveel honger is, geweld, oorlog. Zoudt u ook in die zin nog genadig verandering willen geven? En dat uw gemeente ook daarin dienstbaar mag zijn. Dat ook wij onze verantwoordelijkheid in dit alles mogen beseffen. En ook met de nood van deze wereld mogen schuilen bij hem die de nood van de wereld op zich heeft genomen, opdat hij ons in al onze benauwdheden te hulp zou kunnen komen en behoorlijk medelijden met ons zou kunnen hebben. Heere, gedenk uw volk Israël, heel in het bijzonder uw bondsvolk, de beminden om der vaderen wil. Wat zou het groot zijn als uw beloften zeer spoedig vervuld zouden worden, die rijke belofte die gij ook nog aan dit volk hebt gegeven. U, die de getrouwe is en blijft, ondanks dat zij tot op dit ogenblik voor het grootste gedeelte de naam van de Heere Jezus Christus niet belijden als de Messias te zijn, de Zoon van God, maar wat zij nodig hebben, hebben ook wij nodig. Dat het licht over Jezus Christus zal opgaan in ons zondaars hart, opdat ook wij zijn naam zullen belijden in het midden der gemeente en daarbuiten getuigen mogen zijn van Jezus Christus. O, wat hebben we dan toch uw genade nodig, Heer. Immers van nature zien wij in hem niets begeerlijks. Is er geen gestalte nog gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben, maar waar wij de ogen van het geloof mogen ontvangen en op hem mogen zien als die overste leidsman en voleinder des geloofs, dat kan het niet anders. Of onze mond vloeit over van zijn eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, zal het ook vanmorgen mogen gebeuren in het woord van de prediking, Heren. Ach, dat we hier mogen staan in diepe afhankelijkheid van u en mogen zitten, verwachtend alles en alleen van u, van waar toch alleen onze hulp kan komen, en dat we woorden van troost en bemoediging mogen aanreiken, te midden van alle nood en moeite die er is in het midden der gemeente. Gedenk aan uw gemeente zoals is samengekomen, jong en oud, o, dat ook de jongeren zich in het woord der prediking aangesproken mogen weten, dat we in alle eenvoud dat getuigenis aangaande Jezus Christus zullen mogen uitdragen als die enige naam die er onder den hemel is gegeven, door de welke wij allen, ook onze jonge mensen, ook onze kinderen, zalig moeten worden. Gedenk al uw arbeid in uw koninkrijk, in het midden der gemeente, wilt u dienstkrachtige trouwheid geven, vreugde ook in het werk, opdat ze het niet al zuchtende behoeven te doen, maar dat zij als grote herauten van Christus die naam van Jezus zullen mogen verheerlijken. Klein in zichzelf, maar groot vanwege u spreken, want gij wilt spreken door middel van uw dienstkracht. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Geef ons een gezegend samen zijn. Wilt u al het zondige uit ons midden weren, de boze aan banden leggen en wil voorspoedig rijden op het woord uw waarheid. We bidden het u alles uit loutere genade in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst des Heren. De eerste collecte, bestemd voor de diaconie, staat in het kader van de drugsbestrijding voor de hoop. Ik hoef dat niet verder bij u aan te bevelen. Tweede collecte, toerusting voor het algemeen kerkenwerk en aan de uitgang de collecte voor de kerkvoogdij, open schaal collecte. Tevens herinneren wij u aan de zendingsbussen en de offerblokken. Mogen wij u ook herinneren aan de evangelisatiemiddag die aanstaande zaterdag zal worden gehouden, zo de Heere willen we leven. Vanaf 1:00 is de kerk open, 2:30 dienst. De Heere zegen ook dit werk onder ons. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking van Psalm 119, daarvan de verse 38. Ik weet, o Heer, dat uw gerichten zijn gerechtigheid en gij mij liet verdrukken. 38. 62. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid. En 77. Zie mijn ellende, o Heere. 38. 62 en 77. Geliefde gemeente. De apostel Paulus die zet in deze tweede zendbrief aan de gemeente van Korinthe hoog in. Het is een en al jubel als hij hier in het derde vers uitroept: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting. Als je dat zo hoort, dan zeg je misschien onwillekeurig zo: het zal Paulus wel voor de wind gaan als hij zijn God zo mag loven en prijzen. Gemeente, juist het tegendeel blijkt het geval te zijn. Uit deze brief blijkt op vele plaatsen dat Paulus in verdrukking en in benauwdheid verkeert. We hebben daar ook van gelezen. In vers 6 zegt hij hoe het lijden, in vers 5 zegt hij hoe het lijden van Christus overvloedig is in hem. In vers 6 spreekt hij over verdrukking en lijden. En dan nog maar niet te spreken over die versen 8 en 9 die we gelezen hebben. Want we willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië is overkomen, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Zo moeilijk heeft hij het. Ja, zegt hij dan, we hadden al zelf in onszelf het vonnis van de dood. Nou, dat is de situatie waarin Paulus God looft. Dat is wat. Laat ik u maar meteen uit de droom helpen, gemeente, dat heeft Paulus niet aan zichzelf te danken. Nee. En dat blijkt ook uit de tekstwoorden die wij met Gods hulp vanmorgen voor u hopen te ontvouwen. Paulus die mag weten van goddelijke vertroosting. In al die druk, in al dat lijden, in al die benauwdheid die hem overkomt. En daarom alleen kan Paulus roemen in zijn God. Daarom klinkt het hier in ons tekstwoord: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar ook al looft Paulus God, dat loven gaat wel tegen zijn vlees in. Dit loven wordt gaande gemaakt door de werkingen van de Heilige Geest. In al zijn ellende. En ellende is niet aangenaam voor ons vlees. Mag hij zich getroost weten door God. En daarbij komt nog, gemeente, dat hij zelfs in die nood waarin hij verkeert, en die is groot, hebben we gehoord, ook anderen mag vertroosten. En dat is nou zo kenmerkend voor het leven der genade. Want de ware liefde als vrucht van de Heilige Geest zoekt zichzelf niet en nooit. De ware liefde, uitgestort door de Heilige Geest in ons hart, zoekt God en zoekt de naaste. Zo geeft de samenvatting van de wetten toch ook aan, niet waar, God lief te hebben boven alles en onze naasten als onszelf. Nou, dat mag nou de geloofspraktijk zijn van de apostel Paulus in zijn leven. En dan de vraag naar de gemeente toe, naar jong en oud natuurlijk. Mogen wij nou ook die geloofspraktijk kennen in ons leven van alle dag? Waar de uitgestorte liefde Gods in ons hart gemist wordt, gemeente. En ik zeg u dat in alle eerlijkheid. Daar leeft bij u en bij mij niet anders dan vijandschap. Vijandschap tegen God. Vijandschap tegen onze naaste. Vijandschap tegen de weg die God met ons gaat. En ook al ervaren we dat misschien niet eens zo, het is wel de werkelijkheid van u en mij bestaan buiten God en buiten Christus. En dat wist onze kerkgang niet af. En dat wist ook ons trouwburgerlijk leven niet weg. En nu is het zo nodig, gemeente, dat wij aan die vijandschap ontdekt worden. Door de werking van de Heilige Geest. Opdat het ons tot droefheid zal stemmen. En opdat er waarachtige bekering in u en mijn leven zal plaatsvinden. Want de droefheid naar God over de zonde, zegt diezelfde Paulus, werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. En die bekering nu heeft Paulus ook gekend. Want laten we wel wezen, is het geen onbegrijpelijk wonder dat Saulus van Tarsus, die een verklaarde vijand was van God en van zijn gemeente, dat nou juist die man hier roept, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Is die man dan niet 180 graden omgekeerd? Een man die moord blies en dreiging, zo lezen wij in Handelingen, op weg naar Damascus, om de gemeente van Christus uit te roeien. Een man van wie we lezen dat hij mederen welbehagen had in de vreselijke dood van Stefanus, die daar toch maar met stenen wordt doodgegooid. Nou, die man, die zegt hier, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Is dat geen wonder? Dat is nou genade, gemeente. Genade overwint alles. Overwint vijandschap. Haat. Overwint ook de zon. Tot in haar diepste wortel. Paulus was godsdienstig. Oh ja, zeker. Die man die had het altijd over de God van zijn vaderen. Daar werd zijn hele leven door beheerst. Als hij zijn hoedanigheden opzond, dan zegt hij, luister eens even, ik was een Hebreër uit de Hebreeën en ik was geleerd aan de voeten van Gamaliel. Ik was naar de wet onberispelijk en naar mijn ijver was ik een vervolger van de gemeente. Daar roemt hij in zichzelf. Maar, en dat is nou zo'n wonder, gemeente, dat alles, zegt hij, heb ik nou om de uitnemendheid van de kennis van Christus schade en drek leren achten. Want dat is wat gebeurd is in zijn leven. God is hem verschenen in Christus. Hoe genadig verscheen hij hem op weg naar Damascus. En zo is Paulus geveld geworden. Werd hij van een vervolger, een trouwe volgeling van Jezus. Begeerde hij alleen nog maar te doen dat wat de Heer Jezus Christus van hem verlangde. Wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, Paulus, dit wil ik, dat jij mijn naam zal verkondigen onder de Joden en de heidenen tot vergeving van zonde. En zo wordt Paulus door die genade die daar is in Christus Jezus overwonnen en maakt God deze vijand tot een vriend en liefhebber en maakt hij hem van harte bereid om dat woord van Christus te prediken. En zo mag hij nou loven in die God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Op vanaf datzelfde moment dat God hem te sterk is geworden, zou zijn hele leven bestaan. In de naam van Jezus. Ik weet niet anders, zegt hij, dan Jezus Christus. Dat is wat. Als dat je leven is, kom, gemeente van Dordrecht, is dat ook uw leven? Ik weet niet anders dan Jezus Christus. Zo heeft hij die God en Vader leren kennen. De Heer Jezus Christus is als het ware het venster voor Paulus, waardoor hij op God mag zien. Ja, door Christus mag deze Paulus nou God tot zijn Vader hebben. Door de gemeenschap met Christus mag hij ook die gemeenschap kennen met God de Vader in Christus. Omdat God de Vader is van de Heere Jezus Christus en Jezus Christus de middelaar is en zo al de weldaden van de hemelse Vader al zijn kinderen toevloeien in en door Christus. Want God kan alleen maar zijn genade en zijn goedheid en zijn mildheid en zijn weldadigheid bewijzen door Christus alleen. En zo vloeien al die vertroostingen waarover Paulus hier spreekt hem toe door Christus. Daar gaat hij ook over spreken. De Vader der barmhartigheden, zegt hier onze tekstwoorden, en de God aller vertroosting. Weet u wat we daar nou weer lezen in die tekst? Wel dit. Dat deze God en Vader van onze Heere Jezus Christus voor Paulus één en al barmhartigheid is en vertroosting. Heel eenvoudig gezegd, gemeente, Paulus die kan alleen maar goed van God spreken. En dat moet u vasthouden, want er komt nog het een en ander, hoor, vanmorgen. Voor Paulus daalt van God niet anders af dan barmhartigheid en vertroosting. En we moeten niet over de tekst heen lezen, er staat niet barmhartigheid, maar barmhartigheden. En dan duidt dat woord barmhartigheden hier de opzoekende liefde van God aan. En waar het hier in het meervoud wordt geschreven, ziet dat op de volheid die daar is. In die barmhartigheid en in die opzoekende liefde van God in Christus. En als er nou één man geweest is die dat kan beamen, dan is het Paulus. We hebben nu zojuist heel in het kort iets van deze man geschetst, is iedereen bekend. Maar hij heeft nooit naar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus gevraagd. Hij heeft nooit naar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus gezocht. Maar God zocht hem op in die wonderlijke barmhartigheden waarover hij hier spreekt. Wel nu en daarom, omdat het zo mag zijn, moet die God alle lof, alle eer, alle dankzegging ontvangen. Paulus die moet roemen in zijn God. Hij kon het van ganser harte getuigen, gemeente. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. God is voor Paulus de Vader der barmhartigheden. Die in overstelpende mate zijn barmhartigheden aan Paulus heeft bewezen en bewijst. En hij is kennelijk, blijkens deze tekstwoorden, ook voor Paulus de vertrooster die in overstelpende mate hem doet delen in die vertroostingen. En dan weet hij waar hij het over heeft. Zo heeft Paulus deze God leren kennen. En dat is nog maar een stukje. Op Paulus probeert er de volheid mee aan te geven, maar hij zegt op een andere plaats, lieve mensen, ik ken maar ten dele. En ik profeteer maar ten dele, oh wie zal toch ooit onder ons kunnen verwoorden wat die volheid van die barmhartigheden en wat die volheid van die vertroostingen die God schenkt in je leven ten diepste zijn. Dat is veel meer als dat je ooit kan zeggen. Toch gaat Paulus proberen iets ervan te zeggen, om het toch wat concreet te maken. En dat doet hij in het vervolg van de tekst, in dat vierde vers. En dan moet u er eens op letten, dan gaat hij tot viermaal toe over vertroosten spreken. Hij zegt daar, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. En dan is het toch wel aardig om te weten, gemeente, wat dat woord vertroosten nou vanuit de Griekse grondtekst letterlijk betekent. Betekent eigenlijk dit. Iemand bij zich roepen en vriendelijk toespreken. Die notie zit in dat woord vertroosten. Daarom heb ik ook Psalm 145 laten zingen. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig. Mild, langmoedig en genadig. En nu staat er in onze tekst, die ons vertroost. U moet erop letten, dat is een tegenwoordige tijd. En dat wil zeggen vanuit de grondtekst dat God steeds vertroost. God is er voortdurend mee bezig om zijn kind en knecht Paulus te vertroosten. En wat zien we hier dan toch? De liefde van God jegens zijn kinderen. Hij troost het hart, hebben we gezongen, dat schreien tot een vlucht. Paulus heeft in zijn verborgen omgang met God die liefde vertroosting mogen ervaren. En hij mag ervan getuigen dat die vertroosting nog steeds leeft. In al zijn druk. En in al zijn moeite. En in al zijn zorg. En nu ga ik iets zeggen, gemeente, dat moet u niet vergeten. Dat voortdurende vertroosten, want daar gaat het dus om. Staat in de tegenwoordige tijd. Dat voortdurende vertroost. Houdt tegelijkertijd dit in dat God niet altijd uit onze druk en moeite verlost. Zult u daar goed erg in hebben? Dat gold Paulus toch ook? Hij weet zich vertroost in de gevangenis, maar hij zit intussen wel in de gevangenis. Begrijpt u? Maar wat wil dit zeggen? Wel dat God in al zijn benauwdheid en in al zijn druk en in al zijn moeite sterkt. Dat hij erbij is. Dat hij erin is. En dat maakt nou het grote verschil uit, gemeente, of hij onze druk en moeite die ons overkomt. Of wij daarin alleen staan. Of dat wij daarin Gods vertroostende nabijheid en genade mogen ervaren. Als we het mogen weten, werf nou al je bekommernissen maar op de Heere, want Hij zorgt voor je. En dan is die vertroosting waarover Paulus hier in de eerste plaats spreekt, bestemd voor hemzelf. Maar, en dat blijkt ook uit deze tekstwoorden, dat, laten we zeggen, het individu Paulus, de mens Paulus, en zijn apostelschap in elkaar opgaan. En daarom mag die vertroosting waarmee hij vertroost wordt door de God en Vader van onze Heer Jezus Christus vruchtbaar zijn voor zijn ambtelijke bediening. Kijk maar in de tekstwoorden die ons vertroost in al onze verdrukking. En dan komt het. Hij wordt productief met die troost, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Dus Paulus die mag die vertroosting van Gods wegen ervaren. En nou gaat hij met die troost die hij mag kennen ook tot degenen die in benauwdheid zijn en in verdrukking. Dus wat Paulus mag ontvangen aan troost vloeit als vanzelf, stroomt als vanzelf door naar al die mensen die in moeite zijn en in druk. Dus de troost wordt eerst aan Paulus geschonken, opdat hij in staat zou zijn om ook anderen te vertroosten. Calvijn, die zegt in dit verband, een dienaar van Christus leeft niet voor zichzelf, maar leeft voor de gemeente. Hoe meer troost de dienaar mag ontvangen van Gods wegen, des te meer zal hij kunnen troosten in de moeite en in de zorg die daar is in het midden van de gemeente. En daarom, gemeente, moeten wij er ons niet over verwonderen als de dienstknechten van de Heere ook veel moeite en druk in hun leven overkomt. De Heere kan ook met de dienaren van het woord zeer diep en moeilijke wegen gaan in het leven. En wat is het dan groot als de Heere te midden van die druk en benauwdheid zijn zalige vertroosting doet ervaren. zodat wanneer u als gemeenteleden in moeite en in druk zijn, en ook al kunnen wij in een aantal gevallen zeker niet die verdrukking en die moeite peilen, toch enigszins u behulpzaam mogen zijn in die moeite en in die druk, opdat wij woorden van troost en bemoediging zouden kunnen aanreiken. En u heeft God kennelijk die wegen van moeite en druk voor Paulus nodig geacht, opdat hij zou kunnen vertroosten degenen, zo staat het er toch, die in allerlei verdrukking zijn. O gemeente, Paulus die mag zich solidair weten, één weten met de verdrukte, met degenen die in verdriet en moeite zijn. Hij heeft deel aan de verdrukking. Hij staat er niet op eenzame hoogte boven als degene die het nou wel eens even zal zeggen, maar hij mag zich er onder scharen. Hij is één met hen. Hij is een vertrooster van Gods wegen. En u mag die volop troost aanreiken aan degene die verdriet en moeite hebben. Gemeente, daar stuiten we nou op het geheim van de gemeenschap van de heiligen. En weet u wat nou het geheim is van de gemeenschap van de heiligen? Wel dit. Dat het bezit van de ene, en dan bedoel ik natuurlijk geestelijk bezit, overgaat op de ander die daar nou gebrek aan heeft. Kijk, als u, en dat mag toch wel bijzonder aanspreken vanmorgen in de situatie die we hebben aangegeven voor en in het gebed. Als u, en ik weet dat er zijn in de gemeente, u vertroost mag weten door de vertroostingen van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zal u dan niet met die nood bij de Heere schuilen, ook voor uw naaste die nu zo lijdt in het midden der gemeente? Zoudt u dan ook niet woorden van troost en bemoediging aanreiken in deze omstandigheden? Dan hoef je het ook niet zelf te doen. Want u mag zich getroost weten door de Heere. En u mag over die vertroostingen spreken tegen uw naaste, opdat ook zij vertroost zouden kunnen worden. Daar spreekt Paulus hier toch over. Dat hij de verdrukte troost met de troost waarmee hij zelf door God vertroost wordt. Nou, dat is nou precies wat ik zojuist heb proberen te formuleren. En dan, en daar moeten we op letten, staat daar ook weer een tegenwoordige tijd. Paulus is dus niet alleen vertroost, nee, hij wordt vertroost. En omdat hij tot op dit ogenblik nog steeds door die God en Vader van onze Heer Jezus Christus vertroost wordt, daarom stellen die voortdurende vertroosting hem in staat om die mede-christenen die aan zijn zorg zijn toebetrouwd, mede te troosten. Wat een genade mocht deze man toch kennen, gemeente. Als je daar goed over nadenkt, dan kijk je met heilige jaloersheid naar zo'n Paulus. Oh, dan zeg je, oh God, wat een rijk leven heeft deze dienaar mogen kennen. Als je je voortdurend vertroost mag weten door de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan moet ik het tot mijn schaamte zeggen. Ik durf dat niet altijd te zeggen, dat ik voortdurend vertroost ben door de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan moet ik ook zeggen dat ik als dienaar van Christus zo menigmaal nog als een ongetroost over de wereld ga. Als een door onrust voortgedrevene. En dan valt het niet mee om te troosten, gemeente. En daarom, en dat is ook gemeenschap van de heiligen, denkt u aan uw dienaren in uw gebeden, niet alleen op zondagmorgen, maar de hele week door.
Moet zondag altijd het woord van God bediend worden? Beseft u wel wat een verantwoordelijkheid dat betekent? Om een woord te rechtertijd te spreken? Er wordt wel eens gezegd, binnen onze gemeente, er is zo weinig meeleven met elkaar. En nou weet ik, gemeente, vanwege de grootheid van onze gemeente, vanwege dat massale, is dat niet altijd even eenvoudig. Maar ik geef u dit op een briefje, dat meeleven met elkaar meer is dan koffie drinken. Dat doet de wereld ook. Maar uw meeleven is voornamelijk het meeleven in de gebeden. Dat is meeleven. En daar houdt u de gemeente, en dat is een genade van God, mee bij elkaar. Die band is veel sterker als een bakje koffie na de dienst. Hoe goed dat misschien ook mogen zijn. Maar dat is de kracht van de christelijke gemeente. Als er die ademtocht ter ziel mag zijn. Als we met elkaar en voor elkaar voor Gods aangezicht zuchten. Opdat we de noden van degene die in nood zijn bij God zullen brengen. En dat heeft u nodig. En dat heb ik nodig. En waar dat nou gevonden wordt, gemeente, dan mag er die genadige wisselwerking zijn. Als u dan vertroost mag worden door de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dan mag een ander die in nood zit ook daarvan de vruchten proeven en smaken. En dat is geen fabeltje, gemeente. Ik heb het al vaak genoeg in het midden der gemeente gehoord, dominee. Hoe voelen wij nu, hoezeer wij verbonden zijn aan de gemeente? En ik noem geen namen. Maar dit kan ik u wel zeggen, dat er zieken geweest zijn, ernstig zieken. Die zeiden, dominee, ik voel zomaar dat ik gedragen word op de gebeden. Dat is gemeenschap der heiligen. En dat moeten we ook leren. En daarom bent u ermee gebaat. Als de dienaren van het woord door u gedragen worden op de gebed. Als daar die vertroostingen bij de dienaar gevonden worden. Kunt u er als gemeente uw voordeel mee doen. En dan in geestelijke zin. U kent die oude uitdrukking wel. Bid mij vol. En dan zal ik u vol preken. Heel simpel gezegd, maar dat is de werkelijkheid. En gemeente, er is wat een droefheid in de gemeente, nietwaar? En dat kunnen door omstandigheden zaken zijn die ons terneerdrukken. Maar wij weten ook dat er mensen zijn die in duisternis wandelen en geen licht hebben. Die misschien veel betere tijden hebben gekend in hun leven. Die haken naar weleer. Die dichter van de psalm nabidden nog. Wierd ik derwaarts weer geleid. Kan allemaal zo ver weg zijn in je leven. Geen vreugde meer in uw ziel. Niet meer op die toonhoogte kunnen spreken zoals Paulus spreekt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. O, dan overkomen u in die zin ook geen vreemde wegen. We gaan straks aan het einde van de dienst Psalm 42 zingen. En daar zult u dat ook aantreffen. Hoe die dichter die droefheid kent. Dat gemis aan de gemeenschap met zijn God. Maar één ding kunnen we er ook uit leren, dat hij in dat alles maar één weg weet. En die mag ik u ook wijzen vanmorgen, gemeente, en dan preek ik ook tegen mezelf. Er is maar één weg naar boven met je nood. Naar boven met je nood. Hou maar aan. Roep hem aan, staat er toch in de Bijbel, in de dag van de benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. O, laten we nou eens heel eerlijk zijn, vanmorgen zitten we er altijd zelf niet tussen. Maak dat nou juist niet de scheiding tussen God en je ziel uit. Hoe moet je ook na ontvangen genade menigmaal inleven dat vlees zich niet onderwerpt aan de wet van God. En dan zegt Paulus er zelfs bij, het kan het ook niet. Het zijn altijd maar weer de zonden die een scheiding maken tussen God en onze ziel. En als de Heere dan weer overkomt, gemeente, en dat kan zomaar eenvoudig toch ook vanmorgen gebeuren onder het woord der prediking, dat hij als het ware zijn hand op je schouder legt en heel nadrukkelijk betoont, door de woorden te spreken tot je ziel, dat hij van je af weet. En dan spreek ik toch ook uit eigen ervaring, als dat gebeurt in je leven, dan zeg je, o God, dat u weer naar me omziet. Gods ontmoetingen gaan altijd gepaard met schuldbelijdenis. Of niet? En dan kun je gerust tegen mij zeggen, die dominee preekt altijd over de zonde. Nou, ik kom nooit boven mijn zonde uit buiten Christus, gemeente. Dat moet ik u wel zeggen. Ik kom er nooit bovenuit buiten Christus. En waar ik nu die bedekkende gerechtigheid van Christus mag ervaren, daar is het goed. Daar is vrede, daar is blijdschap. Daar mag een ziel opspringen, zoals de Bijbel dat zegt, van zielenvreugd. En wat een wonder als dat mag gebeuren in je leven. En dat wil de Heer nou schenken, want hij verwijt niet. En hij geeft mildelijk. En dat is zo zoet. Zoeter dan honing, ja dan honingzeem. Troost, troost mijn volk, zegt Jesaja dan. Zal u lieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. En roept er toe dat strijd vervuld is. En dat er ongerechtigheid verzoend is. En dat ze van de hand des Sieren dubbel ontvangen heeft voor al de zonde. Hoe kan dat dan? Alleen vanwege het lijden van Christus. En daar spreekt onze Paulus ook over als hij zegt in het vijfde vers. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons. Alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Kijk, daar wordt door Paulus aangegeven waarom dan God kan troosten. Daar ligt het in verklaard. God kan alleen maar troosten om Jezus wil. Vanwege zijn volmaakte offerande. Vanwege zijn volkomen offer eenmaal aan het kruis geschied. En dat leert ons ook dit, dat het volgen van Jezus onlosmakelijk met zich meebrengt het lijden om Jezus wil. Waarom? Wel, omdat wij Jezus voetstappen drukken. Omdat wij hem volgen. Het is een lijden van Christus, zegt Paulus, dat overvloedig in hem is. Wat betekent dat wel dit? Dat het lijden bij Christus behoort. En dat het lijden bij een christen behoort. Wat zegt de schrift? Jezus zelf, wie achter mij wil komen, zegt hij, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Het leven van een christen is een kruisdragen, maar dat maakt nou het hemelse verschil uit, zou ik eens zeggen. Het is een gelovig kruisdragen, achter Jezus. Ze zullen door vele verdrukkingen, zegt de Bijbel, ingaan in het koninkrijk van God. En als je nou die tekstwoorden goed leest, want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, daar heb je weer die tegenwoordige tijd, dan heeft Paulus het dus niet over het lijden van Christus uit het verleden. Nee, dat verleden, dat werkt dus nog heel nadrukkelijk door in het heden. Het lijden of de smarten van Christus zijn kennelijk voelbaar in het bestaan van Paulus. Die smarten van het lijden van Christus zijn nog niet uitgewerkt. Paulus is er zich goed van bewust dat hij eerst moet delen in het lijden van Christus, wil hij ook delen in de verheerlijking van Christus. Door lijden tot heerlijkheid. Daar spreekt hij ook over bijvoorbeeld in Romeinen 8. Als hij daar zegt, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En u moet eens kijken wat Paulus in onze tekst worden zegt. Hij zegt dat lijden van Christus komt overvloedig over ons. Dat is niet zomaar wat. Overvloedig. Nou, daar spreekt hij van in 2 Korinthe 11. Daar gaat hij een opsomming geven van dat lijden. Indrukwekkend. Dat is de lijdenslijst. Van Paulus. Van de Joden, zegt hij, heb ik 40 slagen min 1. 5 keer ontvangen. Hoor je dat? Van de Joden, 40 slagen min 1. Dat is 39. 5 keer ontvangen, dat is 195 slagen. En dat ging er niet zacht aan toe, hoor. 3 maal, zegt hij, ben ik met roede gegeeseld geweest. 1 keer ben ik gestenigd. 3 keer heb ik schipbreuk geleden. Ik heb een ganse nacht en dag in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heideren, in gevaren in de woestijn, in de gevaren op zee, in de gevaren onder de valse broeders. In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger, in dorst, in vaste menigmaal. In kouden, in naaktheid, dat is de lijst van Paulus. In lijden overvloedig. En dat moet ons niet verwonderen. Want een dienstknecht, zegt Jezus, is niet meerder dan zijn Heer. Dat lijden is onlosmakelijk verbonden aan het christen zijn. En zeker ook een dienaar van Christus. Een gezant van Christus wegen, en dat was Paulus, die krijgt ook de smaad die voor zijn zender bestemd is. Ze hebben mij gehaat, zegt Christus, ze zullen ook u haten. Maar toch, Paulus kan het dragen. Hij is er kennelijk tegen opgewassen, niet in eigen kracht. Nee, staat er, want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt. En daar komt nou het geheim waarom die man staande kan blijven. Alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Daar ligt het nu. Alleen door Christus. Daar ligt de troost. In diezelfde mate nu, want dat blijkt uit onze tekst, in dezelfde mate dat het lijden van Christus hem overkomt, zo overkomt nu ook de vertroosting over hem door Christus. Dus Christus alleen is die werkende oorzaak van al die vertroostingen. Christus is het die die balsem giet in die geslagen wonden bij Paulus. Christus is het die die tranen afwist. En die vertroostingen zullen er zijn, gemeente, zolang er lijden is. Dat mag u tot bemoediging zijn. Zolang er lijden is, zullen er die vertroostingen zijn. Ik heb er gisteren met onze jonge vrienden over gesproken. Het is onbegrijpelijk. Ik ben van de week op bezoek geweest bij vrienden. In Ridderkerk. Een jongen van hun, 20 jaar oud, die we heel goed kennen. Die was aan het stoeien en die is stoeienderwijs in het water gevallen. En hij is heel ongelukkig terechtgekomen. Jongen van 20 jaar, veelbelovende vent. Student van de Economische Hogeschool in Rotterdam. En die breekt daar zijn nek. En die jongen, die is voor heel zijn leven verlamd, van zijn keel tot zijn voeten toe. Dan ga je bij die ouders op bezoek. En wij hebben de hele avond niet anders gehoord dan een roemen in God. Die jongen ligt in het Dijkzicht ziekenhuis op het ogenblik. En die getuigt van die vertroostingen van Christus tegen de specialisten, tegen de zusters, tegen de patiënten. Iedereen die bij hem komt, vertelt hij hoe goed God voor hem is. Dat is nou boven natuurlijk. En daar gaat zoveel van uit in dat gezin, dat daar niet anders dan goed over God gesproken wordt. Dat lijden is overvloedig, je kunt er eigen, want ik heb 's nachts er haast niet van geslapen, ik heb me dat inliggen denken, denk, dat moet je toch eens voorstellen, dat je helemaal verlamd bent. Dat kun je niet bij. Nou, die jongen die weet wat het is. En dan, al 2 weken, niet anders dan roemen in God. Geloofd zij de God en Vader van ons, Heer Jezus Christus. En daar mag zoveel van uitgaan, dat het hele gezin daaronder vertroost wordt. Nou, daar heb je het nou. De vertroostingen waarmee wij vertroost worden, ook anderen zouden troosten. En dan vond ik dit ook zo wonderlijk, dat je met die ouders te praten, die alleen maar goed van de Heere spreken. De auto Teunis Nico 35, Pieter IJsbrand, moet verwijderd worden. Teunis Nico 35, Pieter IJsbrand.
Terwijl wij met die ouders aan het spreken waren en we niet anders hoorden dan het roemen in God, hoorden we de kinderen met hun vrienden boven in de slaapkamer lofpsalmen zingen. Dat zijn nu de vertroostingen waardoor ook anderen vertroost worden. Gemeente, ik zeg dit alleen maar om te laten zien met welk een grote en heerlijke God we te doen hebben. Wanhoop dan nooit aan deze God in Christus, die alle macht gegeven is, in hemel en op aarde. Daarom ziet op die vertroostingen, die veelvuldige vertroostingen die de Heere ook zijn knecht Paulus heeft willen geven. En tot op de dag van vandaag. Die vertroostingen nog menigvuldig schijnt. En die vertroostingen, die hier al zo kennelijk mogen zijn, die hier al zo overvloedig mogen zijn, die zijn de zalige garantie van die eeuwige vertroostingen. Die wachten, want waar God ons op komt te nemen in zijn heerlijkheid, zal geen traan meer geschreid worden. Daar zal de dood niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite. Want al deze dingen zijn voorbij gegaan. Hier getroost door de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Betekent eeuwig te delen in die zalige vertroostingen. Dan is het waar, maar de Heere zal uitkomst geven. Amen. Zingen wij Psalm 71 en daarvan het 16e vers. 71 vers 16. Laat ons danken en bidden. Heere, we zeggen uw naam ootmoedig dank dat we zo samen mochten zijn en dat u in het woord der prediking balsem aanreikte, opdat wij uw vertroostende genade daarin zouden ervaren. Daartoe was toch het woord der prediking bedoeld, Heere, niet anders dan dat, opdat ook wij te midden van alle verdrukking, nood en moeite en zorg zouden mogen roemen in de Heere alleen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Heere, dank voor alles wat u schonk. Vergeef al het verkeerde. We dragen nu ook de evangelisatiedienst op van zaterdag aanstaan. Geef dat ook dan groot en goed van u gesproken mag worden en dat zondaren getrokken zullen mogen worden door de kracht van datzelfde woord en de bediening van diezelfde geest. U, die wonderlijk zijt en wonderen doet op wonderen horen. Vergeef alle zonden, Heere, dank voor wat u schonk. Hoor en verhoor ons gebed in de vergeving onze zonden en vaart onze dankzegging. Uit genade. Amen. Psalm 42, vers 4 en 5. 4 en 5 is de slotzang. 42, 4 en 5. Gaat heen in vrede, gemeente, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.